Schriftlezing voor deze middagdienst is genomen uit Markus 1, vers 21 tot 35. Markus 1, vers 21 tot 35 is de schriftlezing voor vanmiddag. Tot zover. In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 92, de versen 1 en 2. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat wij ons in u verblijden. En gij hebt door uw vermogen, o Heer, mijn hart verheugd. Ik zal verrukt van vreugd uw grote daden verhogen. Psalm 92, de versen 1 en 2. In geloofsverbondenheid met Gods kerk over het rond ter wereld willen we nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof aan de hand van de 12 artikelen En daarna zingen van Psalm 65 vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. Psalm 65 vers 1 na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Wij lezen het woord des Heren als gezegd uit Markus 1 en daarvan de versen 21 tot 35. De schriftlezing voor de prediking is uit Markus 1 vanaf vers 21 tot vers 35. Markus 1 vers 21. En zij kwamen binnen Capernaum en terstond op die Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde Jezus. En zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. En er was in hun synagoge een mens met een onreine geest. En hij riep uit, zeggende, laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u, wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende, zwijg stil en ga uit van hem. En de onreine geest, hem scheurende en roepende met een grote stem, ging uit van hem. En ze werden allen verbaasd, zodat ze onder elkander vraagden, zeggende, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze? Dat hij met macht ook de onreine geesten gebiedt, en zij hem gehoorzaam zijn. En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. En van stonden aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen ze in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met de koorts, en terstond zeiden ze het hem van haar. En hij tot haar gaande vatte haar hand en richtte haar op, en terstond verliet haar de koorts, en zij diende hen lieden. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot Jezus allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeen vergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen, die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren, en wierp vele duivelen uit, en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij willen eerst de Heere bidden om de opening van zijn woord en de opening van ons hart onder de bediening ervan. En ik wil voorbeden doen voor zuster D. Prins Jansen van de Maart Vlinderstraat 2. Vanmorgen is haar jongste zuster in Barneveld gestorven, nog maar 49 jaar jong. We willen ook dit gezin, de weduwnaar en er zijn ook nog kinderen thuis, aan de Heere opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, ook vanmiddag mogen we hier weer zijn. De plek van de rust, dat zit niet in het steen van het gebouw, niet in de fraaie uitvoering ervan. Dat zit niet in de mensen, dat zit niet in de dominee. Maar dat komt tot ons uit uw woord. En dat woord mag verkondigd worden. Een sprekende God, dat is het al een wonder op zich. Een sprekende God niet maar van hel en verdoemenis, dat is ook een kant. Maar dat is de erge kant als de spraak van genade en verlossing niet verstaan wordt en afgewezen. Heere, wat een wonder, een sprekende God van de rust die daar overblijft voor het volk van God. En we bidden van u of we dat mogen verstaan voor het eerst en ook steeds meer. Als we jong zijn, als we nog kind zijn, maar ook als we jongvolwassenen zijn of ouder worden. En misschien bij het ouder worden ook ondervinden dat de krachten vervallen. Wij bidden, Heere, om uw initiatief en om uw werk in de opening van uw woord en in de opening onder dat woord van het hart van uw kinderen tot versterking en vermaning, tot opbouw en vertroosting en ook om de opening van hen wier hart nog potdicht zit voor u. Dat wonderenwerk van woord en geest, dat wonderenwerk van God drieënig, Heere, stal dat ook heerlijk uit onder de bediening van uw woord. De Vader die van eeuwigheid af op zondaren heeft gerekend. En de Heere Jezus die zich heeft overgegeven om hun schuld te verzoenen. En het leven, het nieuwe leven aan het licht te brengen. En de Heilige Geest die dat ook zo rijk toepast aan het hart van allen die leren geloven. Wij bidden voor zuster Prins Jansen. Nu vanmorgen haar jongste zuster in Barneveld gestorven is. Dat is heel wat. Nog geen 50 jaar jong en dan na een gevreesde ziekte heen te moeten gaan. We bidden voor de weduwnaar en de kinderen, kinderen die ook nog thuis zijn. Wilt u zelf de Heere zijn die vertroost en ondersteunt in deze moeilijke weg? Wat dankbaar zijn we dat onze gestorven zuster veel ondersteuning en kracht had aan het woord van u in Psalm 91. Dan kan de nacht donker zijn en de dood is een vijand, maar dan is het toch licht in uw woning. En als we alles los moeten laten, dan houdt gij vast. We bidden voor onze zuster en haar gezin en haar familie in deze dagen van herinnering en van dankbaarheid voor wat u gaf en ook droefheid over het gemis. Zegen ze, Heere, ook op de dag van de begrafenis en daarna. En zoals we vanmorgen ook gebeden hebben, zo bidden we het ook nu, dat we toch in onze goede dagen moeten weten en mogen weten hoe het licht voor tijd en eeuwigheid. Geef daar diepe indrukken van in ons hart. En soms kunt u ook een moeilijke weg gebruiken om ons te ontgronden in onszelf en ons te funderen in het volbrachte werk van de hoeksteen Jezus Christus. Gedenk alle die ook verdriet en stil verdriet hebben. Heren, wij mogen alles in uw hand geven. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Wat een God, zo hoog boven ons verheven en zo betrokken bij. Ja, zelfs bij een traan die uit u geweend is, die valt nog in de fles. We bidden ook voor mensen die reden hebben tot danken. Wat een zegen dat we mogen leven en dat we de zon opgaat en dat we gezond mogen zijn. Dat we daarin ook uw scheppende en onderhoudende hand zouden erkennen en ook verlangen onze gaven te besteden in uw heerlijke dienst. Wij bidden, Heere, voor de christelijke kerk over het rond ter wereld. En met name ook in Pakistan, waar christenen vermoord zijn, levend verbrand zelfs, alleen om het feit dat zij Jezus belijden als Heere en zaligmaker. Wat een ernstige zaak in dit land en ook elders in de wereld. We bidden voor al de mensen die daar verdriet over hebben. En we bidden voor al die levende kinderen van God die ook uit die naam die hun heil is, leven. Heere, wilt u ook krachten van de duivel verbreken en nog laten merken dat u ook in deze verloren wereld Heere en Meester bent. Het feit dat mensen hun leven over hebben voor, zelfs tot in de dood, voor de belijdenis van u, zegt toch dat u Heere en Meester bent. Gedenk de zendingskerk, ook uit de arbeid van onze kerken voortgekomen. Zegen ook nieuwe generaties, Heere, dat die ook de erfenis mogen ontvangen en doorgeven aan weer een volgende generatie. En wilt u zo uw koninkrijk uitbreiden over heel de wereld. We bidden ook voor ons land en volk en voor ons werelddeel, waar het lijkt dat de kerk op haar retour is. En dat ligt niet aan u, Heere, maar daar moeten we de hand in eigen boezem steken. Gedenk ons, zegen de zieken, waar ze ook zijn, thuis of in het ziekenhuis of in een verzorgingshuis, een verpleegtehuis. En wilt u zich ontfermen over allen. Wij bidden om uw zegen hier in de kerk en bij de kerktelefoon. Leid ons op de preekstoel, op de orgelbank, zegen de koster. Wees met de jongste in de kerk en de oudste. En laat u merken dat u van ons af weet. Heren, dat bidden we in het gebed om de vergeving van onze zonden. En in het pleiten op uw verdienstelijk werk, hoor ons alleen om uzelfs wil uit genade. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 100. De hele psalm gaat tot zijn poorten in met lof. Met lofzang in zijn heilig hof. Looft hem al daar met hart en stem. Prijst zijn naam. Verheerlijkt hem. Psalm 100 in haar geheel. Wij willen straks na het amen van de prediking zingen uit Psalm 116. En daarvan de versen 8 en 9. Nu zal ik voor de weldaden die ik genoot aan hem naar mijn geloften eer bewijzen. En och Heer, ik ben, o ja, ik ben uw knecht, uw dienstmaagdzoon, gij slaakt het mijne banden. Psalm 116, de versen 8 en 9 na het amen van de prediking. En de tekst is genomen uit Marcus 1. En daarvan vers 21 en de versen 29 tot 32. We lezen die nog een keer. Marcus 1, vers 21. En zij kwamen binnen Capernaum en terstond op de Sabbatdag in de synagoge gegaan zijnde, leerde Jezus. En de versen 29 tot 32. En van stonden aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen ze in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En Simons vrouws moeder lag met de koorts en terstond zeiden ze hem van haar. En hij tot haar gaande vatte haar hand en richtte ze op en terstond verliet haar de koorts en zij diende hen lieden. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld en van de duivel bezeten waren. Tot zover. Geliefde gemeente, het is weer zondag vandaag. Rustdag. Bent u er blij mee? Jongens en meisjes, wat vinden jullie eigenlijk de fijnste dag in zo'n week of in een jaar bijvoorbeeld? Als je vakantie hebt, of een schooldag, je verjaardag, de trouwdag van je zus of van je tante, of als opa en oma zoveel jaar getrouwd zijn en je hebt een feestje, of als je een dagje naar het strand gaat, wat vind je nou de fijnste dag? En je snapt het natuurlijk wel, je voelt het al aankomen. Ik hoop dat je ook zegt dat de rustdag, dat de zondag eigenlijk de fijnste dag van de week is. Ja, als je het Bijbels opvat, moet dat wel zo zijn. Dat je tot de Here mag komen en dat je elkaar mag ontmoeten en dat je in de kerk mag komen. En weet je wat het is? Als de zondag, als de rustdag nou de fijnste dag is, dan heeft dat ook altijd een uitstraling op alle andere dagen van je leven. Op je verjaardag, op je gewone schooldag, als je een repetitie moet maken. Maar ook als je een dagje naar het strand gaat. Geen dag uitgezonderd als je de eerste dag van de week echt zondag viert. Dan heeft dat uitstraling op alle andere dagen van de week en van je leven. Daarom is ook de Sabbat niet meer op zaterdag, dat was onder het oude verbond, maar op zondag. De rustdag is op de eerste dag van de week, omdat die gevuld is, en dat laat de tekst zo mooi zien, met wat de Heere Jezus doet. En wat de Heere Jezus doet, dat doet hij niet als op een ivoren toren, maar dat doet hij nou in de ontmoeting met zijn volk. En daarom kan de rustdag de fijnste dag zijn, als het tenminste een rustdag is met Jezus. En dat is het thema voor de prediking vanmiddag. Een rustdag met Jezus. Drie gedachten. We letten erop ten eerste wat ze 's morgens doen. We letten er ten tweede op wat ze 's middags doen. En we letten er ten derde op wat ze 's avonds doen. Ik herhaal. Een rustdag met Jezus. Ten eerste wat ze 's morgens doen, ten tweede wat ze 's middags doen en ten derde wat ze 's avonds doen. Op dit moment heeft de Heer Jezus 4 discipelen geroepen. Die worden tenminste in het tekstgedeelte genoemd. Johannes en Jacobus en Petrus en Andreas. En er staat ook dat de Heer Jezus in Capernaum is gaan wonen. Ik heb daar vanmorgen ook al iets over gezegd. Daar woonden ook Petrus en Andreas. En waarschijnlijk wonen de schoonmoeder van Petrus bij hem in huis. En dan staat er zo heel mooi dat op de ochtend van de Sabbat, de rustdag dus, de Heer Jezus viert die nog op de zaterdag, dat zij naar de synagoge gaan, Jezus ook, en dat blijft hij doen. Wat is dat belangrijk, gemeente, bij een verhuizing naar een andere plaats, dat je weet dat je er goed naar de kerk kan. En dat je ook direct de kerk weet te staan en je ook terstond bij die kerk voegt, hè, jongens en meisjes, dat woord terstond, hè, Marcus 1, ik heb daar toen een opgave van gemaakt, 14 dagen terug, en er waren kinderen die hadden het gevonden, het staat er 9 keer in Marcus 1, terstond. Nou, de Heer Jezus, het eerste wat hij doet is dat hij naar de kerk gaat. Wat is dat rijk, wat toont dat ook natuurlijk in het leven van de Heer Jezus, is dat uniek, maar Als je de kerk zoekt en je voegt bij de gemeente wat er in het hart is. 'S morgens naar de kerk en ook de tweede dienst op zondag goed bezoeken. Zodat onze rustdag gestileerd wordt door de kerkgang. En daarin zien we de Heer Jezus een voorbeeld geven. En daarin is hij zijn hemelse Vader gehoorzaam naar het woord dat we gezongen hebben. Laat ons de rustdag wijden. Maar er is nog een aspect. Want als de Heer Jezus naar de synagoge gaat, dat was natuurlijk de oud-testamentische kerk, moet je zeggen, hè, sinds de ballingschap. Daar baden ze altijd om de Messias. Heere God, wilt u de Messias, wilt u ons de Heer Jezus geven? Daar baden ze om. En als de Heere Jezus nou naar de synagoge gaat, dat had hij in Nazareth ook al gedaan, en toen had hij de boekrol genomen en had gelezen uit het Oude Testament, en hij had gepreekt, en de toepassing was, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Ja, dus de Heere Jezus die gaat nog heel anders naar de synagoge. Mag je hem zo in de kerk ontmoeten? Ja, dat kan. Ook op zondag. Dat hij de Heere is, uit het hart van God, uit de schoot van de Vader, op zijn volk toegekomen. Die het verklaart aan het hart van die hem vrezen. Ik ben het zelf, mag u daar nou amen op zeggen. Is dat nou de zegen van een getrouwe kerkgang? De ene keer heb je er meer aan dan de andere keer, maar ook als je er aan je gevoel niet veel aan hebt, wil de Heilige Geest toch doen wat God behaagt met de prediking van zijn woord. Dat hij de Heere aan je hart toepast. Zie, hier is uw God. Wat is dat groot, gemeente? Want als die God onze God is, dan is het koninkrijk van die God ook het koninkrijk waarin we mogen leven. En dan is de deur van de hel voor Gods kind dicht. En dat zou verdiend zijn. De bediening van de Heer Jezus is om ons te rukken uit de klauwen van de duivel en te maken tot kinderen van God. Zie, hier is uw God. Dat betekent ook het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De duivel die wint het niet. En als dat bloed van de Heer Jezus mag druppelen in je hart, dan mag een mens het geloven. De schuld is verzoend, ook voor mij. De zonde en de macht van de zonde, die wordt verbroken. En de gevolgen van de zonde zullen verdwijnen. Want in dat koninkrijk der hemelen zal alles puur en gaaf zijn. En God in het midden van hen. Nou, Dat heeft de Heer Jezus gepreekt in de synagoge. En verkondigt dat hij zo hun leven wil binnenkomen. Hè? Want de Heer Jezus, ik zei het al in de inleiding, die gaat niet op een ivoren toren staan als die preekt. Nee, die preekt juist om het persoonlijke leven van de mensen binnen te komen. In hun privé wil hij zijn, om de rust aan te brengen. Nou, daar krijgen we een sprekend voorbeeld van in onze tekst. Als de Heer Jezus daar in die synagoge van Capernaum is, dan is er een kerkganger die onder de macht van de boze is. Dan is je leven bezet gebied. Dan heeft die man zelf niks te vertellen. En juist als dan de Christus Gods zich presenteert, dan komt die duivel in het geweer en die spreekt door die man heen. Nou, die zegt op zich, dat vind ik altijd verwonderlijk, hè, als de duivel het woord neemt, wat zegt hij dan? Dingen die waar zijn, hè? Laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u, wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. Hij weet, hè, dat hij, als de Heere Jezus zich ontfermt over een zondaar, dat de duivel het dan verliest. En zo gaat het ook. Dus ik denk dat dat een plaatje bij de preek is geweest in de synagoge van Capernaum. Want de Heere die breekt de macht en die maakt die man vrij. Zoals je een pitbull terrier, ik weet niet of dat nog zo is, die moet je muilkorven, anders dan bijten ze kinderen, niet waar, of ouderen. En dan moet ze, als je ze uitlaat, moeten ze zo'n muilkorf op hebben, dan kunnen ze geen kwaad meer. Nou, zo is het eigenlijk hier, in dat machtswoord van de Heere, wordt de duivel met zijn klauwen en met zijn venijnige, verscheurende bek gemuilkorfd. Een Golgotha's kruis wordt hij in principe helemaal verslagen. Maar hier is alvast een voorbode. Zo is Satan. De gifbeet van de duivel, die maakt je kapot. En de ontferming van de Heere, die zet je vrij. Nou gemeente, zo doet de Heere dat nog in de kerk. Als zijn woord opengaat. Als zijn geest vaardig over u wordt. Als de Heere opening geeft van uw hart. Dan komt hij door zijn woord en geest op u toe. En dan zegt hij, dan verklaart hij het aan uw hart. Zie, hier ben ik. Voor u. Voor jou. En dan komt de Heere met zijn genade uw leven binnen. En dan heeft de duivel uiteindelijk het nakijk. En zegt u nou zelf, als de Heere nou de Satan aan kan. En daarvan krijg je toch hier een duidelijke indruk. Wat zou hij dan ook niet aan kunnen in uw eigen leven? Alles toch. En daarom, dit is een kenmerk van genade, gemeente, dat je niet klein van God denkt en van de Heere Jezus. Dat je groot van de Heere denkt, schepper en onderhouder, zaligmaker en zondenvernieler. Als hij zo in mijn zondige leven binnenkomt, dan reinigt hij dat door zijn kostbaar bloed. Wat een wonder, hè? En als er zo gepreekt wordt. Ik heb wel eens een reactie gehad na de preek. Dominee, het was net of u van de week bij dat gesprek was, wat ik met mijn kinderen voerde. Of dat iemand me uit de kerk aanhield en zei, heeft mijn vader met u gesproken over mij? Ik zei, nee. Want u hebt precies de dingen gezegd die in dat gesprek aan de orde kwamen. Kijk, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Dat is het werk van de Heere Jezus. Dat is het werk van de genade. Dan ziet hij je in de kerk zitten met je vragen. Met je diepere problemen waar je misschien niet zo gauw mee voor de dag komt. Met je zonde, met je schuld. En dan wil hij binnenkomen in dat privé op zondag om door de week en ook op zondag te kunnen leven zoals hij het wil. Hij wil de weg wijzen. In je gezinsleven. Waar je moeite hebt met je kinderen misschien. Met je problemen die je voor een ander verborgen houdt. Of als je getrouwd bent, maar je kunt met je man of je vrouw niet spreken over het geestelijke leven, omdat de scheur van het ongeloof er doorheen loopt. Of met kinderen en kleinkinderen, ja, je kunt heel vriendelijk tegen elkaar zijn, maar je kunt niet praten over de eeuwige erfenis. Daar kun je tranen over huilen. Als de Heere dan, als Heere zich openbaart, wat is dat groot, gemeente? Dan weet hij van me af. Dan weet hij van mijn schuld en van mijn zonde af. En dan stuurt hij me niet de laan uit. Dat doet de duivel. Maar dan ontfermt hij zich over zo een. Omdat hij van eeuwigheid afgerekend heeft op zondaren. Om ze te redden. Om ze te brengen in het koninkrijk der hemelen. En hier op aarde al het koninkrijk der hemelen te brengen in hun hart. Zodat ze zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. Leer mij wat uw geboden zijn en leer mij in uw waarheid wandelen. Zo komt de Heere in zijn huis op de rustdag, waar zijn volk ook komt. Zo wil hij er zijn, met hen en voor hen en in hen. Zo mogen ze hem volgen. Zo mogen ze hem leren kennen tot ontmoeting, tot vermaning ook. Maar dat staat ook altijd in het kader van de vertroosting. Tot versterking van wat hij gewerkt heeft. En tot opbouwing in de kennis van de Heere. Nou, ik denk als u erbij was geweest in de synagoge van Capernaum, dat u er ook van onder de indruk zou zijn geweest. De mensen die zijn onder de indruk van dat woord van de Heere. Nou, dat is een man die heel anders spreekt dan die fariseeën en die schriftgeleerden. Wat een zegengemeente als je zo in de kerk hebt gezeten. De dominee moet wegvallen. En de mensen kunnen soms ook wel eens wegvallen. Al is er ook een sociaal aspect in het gemeente zijn. Maar als de Heere overkomt. Als het hemel op aarde wordt en blijdschap in je ziel. Wat kun je dat willen vasthouden, nietwaar? En wat, zou je dan, wat vind je dan soms jammer dat het amen er al is of dat de kerk al uitgaat? Nou, dat is een voorsmaak van wat de Heere eenmaal volkomen zal geven. En wat heeft dat woord van de Heere dan toch een kracht? Ook in het leven van mensen. En wat een wonder van vertroosting. Ook als dat woord ontdekt en vermaant. En wat werkt de Heilige Geest dan? Liefde in het hart. Om, ik heb het vanmorgen ook gezegd, God lief te hebben boven alles. En de naaste als jezelf en hem te dienen. Niet alleen maar op zondag. Dat moet een oase zijn, nietwaar? Dat moet een bron zijn waar je uit leert putten. Met de hand van het geloof, maar ook door de week. Als de Heere zo overkomt onder de bediening, dan kun je daar stil onder zijn. En dan kun je misschien wel eens even behoefte hebben om niet direct met anderen te praten. Of, en zeker niet over wereldse dingen. Maar om tegen elkaar te zeggen, hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Als de Heer Jezus amen heeft gezegd in de synagoge, gaat hij meteen naar huis. En we lezen in het gedeelte dat hij naar het huis gaat van Simon Petrus en Andreas. Als u wel eens in het oude Capernaum bent geweest, dan wordt u nog de plek gewezen, schuin tegenover de synagoge, het huis van Simon Petrus en Andreas. Hij laat zich niet ophouden door de scharen die versteld stonden van zijn leer. De mensen geven erover op. Maar hij komt in de huiselijke kring van Simon Petrus, die getrouwd was en ook zijn schoonmoeder in huis had. Jezus zoekt als mens ook rust in het huis van zijn familie. De rustdag in huiselijke kring. Laten we daar heel zuinig op zijn. Ontmoeting met elkaar. Ontmoeting met mensen die op een bezoekje wachten misschien op zondag. Of alleengaanden die het fijn vinden om eens uitgenodigd te worden. Dat is ook een aspect van de rustdag vieren, gemeente. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. Het staat er heel positief in de wet des Heren. Nou, dat hoort erbij. En de Heer Jezus die komt in dit gezin. Maar als die binnenkomt in dat gezin, dan merkt hij meteen dat er wat aan de hand is. Er is een bedrukte sfeer. De vreugde van de Sabbat, hè, dat was onder de Joden heel belangrijk, die is er eigenlijk niet. En meteen zeggen ze tegen Jezus dat de schoonmoeder van Petrus erg ziek is. Ze ligt op bed met grote koorts, staat er. En als je dat leest, dat is geen onschuldige ziekte van voorbijgaande aard, maar een ernstige, gevaarlijke koorts waar een mens ook makkelijk aan zou kunnen sterven. En als je dan de evangelie vergelijkt, dan staat er bij Matthäus dat Jezus de vrouw aanziet. Hij peilt haar nood. Kijk, nou, het is nog wel rustdag, maar we zijn niet meer in de kerk. Maar ziet u dat diezelfde Heere ook betekenis heeft voor het leven in een gezin? Hij peilt haar nood. Hij heeft haar privéomstandigheden door. Stel je voor, je bent moeder, de vrouw in een gezin en je krijgt 5 mannen te eten. Het is synode, in Nunspeet was dat wel zo, en dan kreeg zo'n gezin 5 mannen te eten. Nou, 5 is wel een beetje veel, maar dat maakt het voorbeeld alleen maar beter. En je ligt ziek te bed, je kan de maaltijd niet bereiden. Nou, zo is het hier, hè. 5 gasten te eten op Sabbat en dan lig je ziek te bed. En dan vat hij haar hand en hij richt haar op en de koorts verliet haar terstond. Wat een Heere, hè? Ja, wij nemen een aspirientje en dat is natuurlijk ook, je mag medicamenten gebruiken. Maar vergeet nooit de handen van de Heere. Daarachter, daaronder, daarin. Als die handen van de Heere Jezus naar een mens worden uitgestoken, gemeente. Dat is zo groot, ook als je hoofdpijn hebt. Ook als je vermoeid bent. Ook als je zorgen hebt. En zeker naar je zonden en naar je schuld. Hij is een heiland voor de totale mens. Als zijn handen uitgestoken zijn naar de relatie, naar het gezin, naar u die alleen gaat. Wat een genade. Wie kan hem dan nog weerstaan? Verstaat u het? Wie kan die handen weerstaan? Als je dat dan toch doet. Nou, zo diep ligt nou de zondeval. Dat je dat nou toch doet. Zo'n vijandschap is onze zondeval. Ook als je dat niet zo ervaart. Als je onbekeerd sterft. Dat je die handen wegslaat. Dat is onze diepe zonde, gemeente. Maar als daar oog en hart voor is. Voor die handen van de Here, dan zeg je, welke zonde is dan te groot om ervan verlost te worden. En welke vijand is dan te machtig dan dat de Here hem niet zou overwinnen. Ja, overwonnen heeft. We staan na Pasen en Pinkster. En als de verslaving dan zo heftig is dat de duivel je vierkant in je gezicht uitlacht. Nou, dat is dan nog gerekend buiten de almachtige genade van deze Heer. En wie is dan vanmiddag te diep gevallen? Dat hij zou moeten zeggen, voor mij kan het niet. Want deze Heere is nog dieper gedaald tot in de hel, tot op de bodem van de hel, mag ik het zo zeggen, om zijn volk er eeuwig uit te bevrijden. Gemeente, als de Heere in de synagoge de duivel aan kan, en op Golgotha is dat pleit beslecht, wat kan hij dan niet? Welke zorgen zijn dan te groot? Die kunt u niet noemen, ik ook niet. Nou, die handen zijn er vandaag nog. En elke keer als er gepreekt wordt, daarom moet je trouw in de kerk zijn. Hè? Ook als je er eens een keer niks aan hebt. Want dan zijn die handen naar je uitgestoken. En als je wegblijft, dan denk je, nou, mij niet gezien. Dat is een belediging voor de Heer. Die handen, die wil hij uitstrekken tot in uw persoonlijk leven. En die handen, die hebben niets liever dan dat u zich verliest aan die handen. Want ze willen redden, ze willen verlossen, ze willen bekeren. Ze willen verdiepen het geloofsleven dat u mag kennen. Ze willen versterken opdat u vrucht zou dragen. Gelooft u dat? Nou, dan mag u uw nood laten aangrijpen door deze Here, die, Calvijn zegt het, in de bediening van het woord, in het gewaad van de Bijbel naar je toe komt. Hoofd voor hoofd en hart voor hart. Ook thuis bij de kerktelefoon. Prachtige trek. En die handen uitgestrekt onder de bediening van het woord, die hebben op Golgotha al het werk gedaan dat er bij God te doen was. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij hem zou wonen. Ze hebben zich laten doorboren. En Paulus zegt ervan, toen is de schuldbrief van hun leven aan het vloekhout van het kruis gehecht. En Christus heeft met zijn volbracht geroepen, voldaan, eeuwig voldaan voor al Gods kinderen. En daarom zijn die handen zo krachtig. En ze winnen het, want hij heeft overwonnen. Ze drijven de boze machten uit. De duivel moet inrukken en ze brengen de zijne thuis. Al gaat het ook door ziekte en dood heen. En als u beter wordt van een aspirintje, dan zijn dat de helende handen van deze Here. En als je dat verstaat, gemeente, dan word je verbonden aan de Here en zijn dienst. Aan zijn onderwijs en zijn huis. Nou, die schoonmoeder van Petrus, die staat meteen op van bed en die kan meteen aan de maaltijd beginnen. Wat een dokter, hè? Als je zware koorts hebt gehad, dan moet je vaak even bijkomen, nietwaar? Dan ben je nog een tijdje verzwakt. Nee, de Heere die vat haar hand, die richt erop. En zij diende hen lieden. Als u de Statenvertaling, de kanttekening leest, dan zegt de kanttekenaar, je kan ook lezen, ze diende hem. Hoofdletter, de Heere Jezus. Daar staat in het Grieks diakonie. En diakonie, dat is het dienen van de naaste uit de ontferming van de Here. Prachtig, hè? En zo zie je in die gemeente van Capernaum, Petrus, nou die kon goed van zijn woord afkomen. Zijn schoonmoeder, die spreekt hier geen woord. maar ze beide kinderen Gods. En zij dienden hem. Wat zal die maaltijd lekker gesmaakt hebben? Opeens klaart de sfeer in huis op. De sabbatsvreugde is er weer, omdat de Heer Jezus kwam. Zo'n belangrijk element voor het Joodse gezin. En de maaltijd, hè? Wat is het ook fijn als moeder op zondag, of misschien kookt vader wel bij jullie jongens en meisjes, als die nou eens er echt iets fijns van maakt, hè? Iets aparts. Al is het heel eenvoudig eten, maar de sfeer van de zondag, hè? Tussen de kerkdiensten in, of vanavond misschien, dat is een Bijbelse lijn. Als je met vreugde mag eten, de gave die de Heere geeft. Ja, deze stille vrouw, schoonmoeder van Petrus, is een dienende Martha. Zie er bezig in de keuken. Maar ze was eerst een luisterende Maria. Ze heeft het woord van de heiland ingedronken. En er is nog een mooie trek. Eigenlijk mocht een vrouw mannen niet het voedsel opdienen in de Joodse traditie. Maar kijk, als de Heer Jezus wonderen doet in je leven, dan heeft de vrouw ook een volwaardige plaats. Hè? Vind ik ook een hele mooie trek hier in deze geschiedenis. Ze diende hen bij de maaltijd. En dat doet ze doorzichtig tot op de Heer Jezus Christus. Prachtig. Zo mag ieder zijn plaatsje, dan schrijf ik zijn met een hoofdletter, de plaats die de Heer je wijst, aannemen, innemen in de gemeente des Heren. Zo dienen als moeder in uw gezin. Zo dienen als broeder of zuster in het ziekenhuis. Zo dienen als leidster in de groep van verstandelijk beperkte mensen. Als er een kerkdienst gehouden wordt of gewoon door de week. Of als de catechisatie is voor deze doelgroep. Of als juffrouw voor de klas. Of als alleengaande met de gave die de Heere u gegeven heeft. U hebt de Heere ontmoet. En dat maakt het leven op zondag en ook door de week bijzonder. Gemeente, wat een wonder dat de Heere zo heel dat leven zet onder de beheersing van zijn genade. Wie geen genade kent, die snapt het niet. Maar wie genade mag kennen, al is het misschien voor eigen beleving nog maar zo'n klein beetje, die zegt, wat een wonder van zijn ontferming. Mag ik u vragen, gemeente? Mag ik jou vragen, jongeren? Heb je de Heere zo na de kerkdienst mee naar binnen genodigd in je privéleven? Op zondag en door de week? Net als Petrus, die neemt de Heere Jezus mee in zijn eigen woning. En mag die zo rondkijken in je levenshuis? In de hobbykamer, in de slaapkamer, in de kelder, op de zolder en wat ook. Daar wil deze grote Heere en God, die laat zich daarmee in. Omdat zaligheid niet alleen iets is van de ziel en het hart, maar van heel het leven. En dan mag je dus alle dingen aan de Heere vertellen. Daar kun je ook in zondigen, daar kun je egoïstisch in zijn, maar dat laat de Heere je dan wel merken als je teer met hem omgaat. Daartoe komt de Heere in de synagoog. En daartoe komt de Heere ook het huis van Simon en zijn familie binnen. En 's avonds, als de sabbat voorbij is, dan loopt de stad zelf uit. Ze wachten tot de rustdag voorbij is. Dat mocht men niet op de rustdag zelf. Je merkt dat soms nog wel in Israël. Als het dan zaterdagavond 7 uur is, het is donker. Dan stromen de terrasjes vol. Hè, dan is de sabbat voorbij. Dan is het met de rust gedaan. En zo hier ook. En dan vind ik het ook zo wonderlijk, gemeente, dat de Heere zich laat vinden. Na die rustdag die voor de Heere een werkdag was. Zo is het toch? Na die rustdag die voor de Heere een werkdag was, laat de Heere zich vinden. En ik heb vers 35 er ook bij gelezen. Ik denk dat hij kort na middernacht, in het holst van de nacht, een eenzame plaats heeft opgezocht, niet in het huis van Simon, om met zijn vader alleen te zijn in het gebed. Ja. En als u dan weer ook de andere evangelie ernaast openlegt, als die stad dan uitloopt, heel de stad staat, dat is misschien wel een beetje overdreven, maar het was in ieder geval erg druk voor de deur. En dan staat er in Lucas 4 vers 40, hij legde een ieder persoonlijk de handen op. Mooi hè? Die persoonlijke aandacht van die levende heren voor een ziek schaap uit de kudde. Om ze te roven uit de klauwen van de macht van de duisternis, de vorst van de duisternis. En om ze te leggen in zijn doorboorde handen. Let erop, er staat, hij genas er velen, hij dreef velen de duivelen uit. Niet allen. Opdat vervuld zou worden wat er bij Jesaja staat. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Kijk, zo ontvangen deze mensen gezondheid van lichaam en geest. Wat is dat belangrijk? Wat is dat een scheppingsgave die volmaakt was voor de zondeval? En wat is die verwrongen ook na de zondeval? Maar de Heere herstelt het in beginsel. En dat is een teken. Dat is eigenlijk ook een prediking in de praktijk. Van hoe het straks op de nieuwe aarde zal zijn, onder de nieuwe hemel. Want daar pas zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. Dus dat betekent dat niet alle ziekten hier genezen worden. Nee. Maar die genezen worden, anderen zien het, met de bedoeling dat ze nou zouden zeggen, dat is de Messias. Dat is de vervulling van de synagoge. Dat is de Heere en zaligmaker. En hem zouden dienen met hart en ziel. Ja, want als de Sabbat voorbij is, dan gaat het gewone leven weer in. De werkweek begint weer. Maar als je echt de Heere ontmoet hebt, niet zonder de Heere. Hij is niet meer in Capernaum, gelukkig maar. Hij is naar de hemel gegaan. Als de levende Heere. Met die zegenende handen, waarmee hij bidt op grond van zijn werk voor het volk tot de Vader. De littekenen van zijn volbrachte werk zijn in die handen nog heel duidelijk te zien. En daar is de prediking ook vol van elke week. En die zijn ook uitgestoken over heel de wereld, maar heel bijzonder over Gods volk. Ook op zondag en ook door de week. Naar u, naar jou. Naar uw man, naar uw vrouw, naar uw kind, thuis nog of ver weg. U in uw verdriet. En die handen die zeggen dat je nou je toevlucht mag nemen onder die vleugelen van de Heere. En alles aan de Heere mag zeggen. Want die op de Heere vertrouwt, die zal niet beschaamd worden. Dan springt er namelijk een vonk over uit zijn hart in ons hart. Van genade, van liefde, van verwondering, van bereidheid om hem te dienen, voor de Heere te leven en de naaste te zien. Dan kennen we de Heere in zijn liefde en ontferming. Dan zijn we verwonderd, Heere, dat het ook voor mij kon. Want wie ben ik? Maar dan mag die vraag ook omdraaien. Wie zijt gij? En gemeente, daar ben je niet gauw over uitgedacht. Wat een wonder als je dat mag zien. Als je dat mag zeggen. Dan is het mijn liefde en ijver branden om u te dienen. Wat ik ook heel mooi vind in het gedeelte, dat die schoonmoeder van Petrus, die wordt hersteld. Hè? Wij lezen in 1 Korinthe 9 vers 5, dat Petrus zijn vrouw meegenomen heeft op een zendingsreis. Als die schoonmoeder, dus de moeder van zijn vrouw, niet was hersteld, dan kon die niet op het huis passen. Ziet u dat de Heere alle dingen doet medewerken ten goede? Die schoonmoeder die kon op het huis passen en dan kon Petrus zijn vrouw meenemen op zendingsreis. Wonderlijk, ieder ingeschakeld. Petrus die zo goed kon praten en schrijven, die heeft die taak. En die schoonmoeder die zo goed kon zorgen in huis, die krijgt die taak. Ja, zegt iemand, maar ik ben niet genezen. Of ik word niet genezen. En ik heb er toch zo vaak om gevraagd. Ja, gemeente, dat is een teerpunt. Ik heb net al gezegd in tweede punt, niet elke ziekte wordt hier genezen. Kijkt u maar naar de apostel Paulus zelf. Die doorn in het vlees, die wou die kwijt, omdat die dan nog veel beter zou kunnen preken. Maar de Heere zegt, nee Paulus, je hoeft me er niet meer over te spreken. Die doorn blijft. En toch verhoor ik je gebed. Want mijn genade, mijn, zegt God, genade, is voor u toereikend. Nou, en als de Heere dat doet, gelooft u dat, dan is het ook goed, toch? Daar kun je op vertrouwen, daar kun je op aan, daar kun je op verlaten, daar kun je mee leven en daar kun je mee sterven. De Heere geeft aan elk die hem vreest genade om getroost te kunnen leven en ook verantwoordelijk te kunnen dienen op de plek waar de Heere je stelt. En eenmaal zalig te kunnen sterven, ondanks ziekte en zorg. En ook de strijd van het geloof, waarin het vallen is in onszelf en opgericht worden door de Heer. En als dat verstaan wordt, dan spreek je groot van de Heer. Dan wil je geen kwaad woord van hem horen. Een rustdag met de Heer Jezus. Nou gemeente, als je echt een rustdag met de Heer Jezus hebt, dan is er een uitstraling naar alle andere dagen van de week. En dan is dat een voorbode van hoe het eens zal zijn. Want nog even over dat woordje, en ze dienden hen, hè, de diaconie, diaconia staat er. Weet u wat Gods kinderen bij de troon doen? Openbaring 7, en zij dienden hem, dag en nacht, staat er dan hetzelfde woord. Kijk, als je een rustdag met de Heere Jezus mag hebben en het heeft zijn uitstraling naar alle dagen van de week, dan is dat eigenlijk al een voorafschaduwing van hoe God het bedoeld heeft voor de zondeval en hoe het eenmaal volmaakt zal zijn op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel. Als hij alle tranen van de ogen zal afwissen, anders zou ik er altijd huilen van verwondering dat ik erbij ben. En ik moet daar dienen, de Heere dienen en groot maken. Kijk, dat is nou de eeuwigheid. Altijd de Heere zien. Altijd door de Heere beschaduwd worden en verlicht. En altijd nu de Heere dienen. Wat zal dat wel zijn? Persoonlijk en samen. Wie die handen van de Heer Jezus hier heeft weggeslagen, die komt daar niet, die gaat verloren. Maar wie die handen nodig kreeg om eronder te schuilen en erdoor te dienen, die komt daar terecht. Niet omdat hij zo goed is. Niet omdat hij nog zoveel op zijn staat van dienst heeft, maar omwille van dat werk van hem. En dan zullen ze eeuwig dienen en volmaakt dienen. Dan is er geen avond meer. Dan zal het altijd dag zijn. Kijk, een rustdag met Jezus hier heeft de uitstraling op alle werkdagen. En is een voorsmaak van wat de apostel zegt. Zo blijft er dan een sabbatsrust over voor het volk van God. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we mogen u erkennen voor uw goedheid, voor uw neerbuigende liefde, tot in de synagoge toe waar u preekt over uzelf en naar waarheid kon zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En wie met zijn hart luisterde, mocht ook verstaan dat dat in het hart werd toegepast. Dat is een rustdag met de Heer Jezus. En dat heeft uitstraling van maandag tot zaterdag en ook op zondag. Rijk wie dat mag verstaan. Dat volk dat daaruit mag leven. Heere, zegen ze in onze gemeente en stel ze ook tot een zegen voor anderen. En wil de kring van hen die zalig worden nog uitbreiden door de getrouwe bediening van uw woord en door het antwoord leren geven in geloof en gehoorzaamheid. Heere, werk het uit in hart en leven en aanvaard zelf de dank voor uw genade. Zegen uw knecht als hij ook nog in Bennekom mag preken, dominee Langbroek zal vervangen. Wil ook daarvoor kracht nog geven en zegen ook dominee Langbroek die de preekbeurten moest annuleren. Gedenk ons het verdere van deze week, breng ons ook veilig thuis en laat ons ook in de avond van de rustdag mogen stilstaan bij wie u bent en ook oog hebben voor een naaste dichtbij en veraf. Vergeef ons onze zonden en zegen ons en onze gaven in u, voor uw dienst. Dat vragen wij u ter eer en ons tot heil, om Jezus wil alleen. Amen. Uw gaven worden gevraagd. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede rondgang voor deputaatschap kerkelijke ondersteuning van en financiële ondersteuning van kleine gemeentes. En bij de uitgang graag uw gave voor het bouwfonds. Wij willen nog zingen, aansluitend uit Psalm 40, vers 4. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Psalm 40, vers 4, ten slotte. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.